Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Jaap Scherens, emeritus hoogleraar onderwijsorganisatie en management. Dag Jaap, welkom.
Hallo Ad, hi.
Ja, een streekgenoot.
Een streekgenoot, ja. Ja. Wel uit het westelijk deel.
Ja.
Jij was uit het oostelijk deel.
Ja. We gaan eten.
We gaan eten. Nou, ze moeten maar uitvinden wie zijn accent nog het sterkste doorklinkt dan.
Ja, precies. Hé, hey, welkom. Je hebt samen met Paul Kieschner een rapport gemaakt. Zwart boek geheten. En dat heb je toegestuurd ook aan de informateur. Ja. Met het oog op... Het nieuwe akkoord wat in de maak is. Wanneer het komt, weten we nog niet. Mm-hmm. Regeerakkoord. Ja. Misschien is het goed om eventjes op een rij te zetten. Wat heeft jullie hier nou eigenlijk toegebracht? En dan gaan we dadelijk ook over de inhoud van het rapport spreken.
Nou ja, kijk, onze beide achtergrond is onderzoek naar onderwijseffectiviteit. Dus eigenlijk, wat werkt er in het onderwijs?
Ja.
Paul die heeft zich vooral op instructie, het leren, onderwijs en leren in de klas. En ik heb meer naar de context van het onderwijs, de school als organisatie en het beleid. Dus wij dragen al tijdenlang gegevens aan. We schrijven daar boeken over, artikelen. En daar staat dus in wat meestal beter werkt dan andere dingen in het onderwijs.
Ja.
Nou, dat is toch een heel verhaal. We zijn natuurlijk niet de enige die dat doen.
Nee.
Dat wordt ook al jaren gedaan. Dat wordt samengevat. Er zijn analyses, meta-analyses. Goed, er is, men noemt dat ook wel een kennisbasis. Die is er wel.
Ja.
En wij hebben natuurlijk ergens een verwachting dat daar ook iets mee gedaan wordt.
Ja.
En dat lukt soms aardig. Ik bedoel, de ideeën over directe instructies, zoals Paul dat heeft uitgewerkt, die worden toch steeds meer nagevolgd, ook in het onderwijs. Maar goed, dat is een geleidelijk proces natuurlijk. Maar daarnaast kijken we naar het onderwijsbeleid en de hoofdlijnen, wat er nou in Nederland gebeurt en welke prioriteiten daar gesteld worden en ook welke zorgen daar steeds worden uitgedrukt. En dan zijn we op een gegeven moment toch gekomen op het punt dat we ons allebei meer zijn gaan inzetten om die boodschap toch nog ietsje duidelijker over te brengen.
Nou, dat is ook hard nodig. Hè? Als we zien natuurlijk wat de situatie is in het onderwijs. Inmiddels wordt dat ook door de inspectie wel volmondig beaamd. Dan zien we echt een sterk neerwaartse trend. Iedereen weet ook van de lerarentekorten die er zijn. Kwaliteit van pabo's. Er ligt wel het een en ander ook inmiddels op tafel, laten we zeggen, publiekelijk. Ja. Tegelijkertijd is het heel opvallend dat het ministerie kennelijk toch nauwelijks in actie komt. Dat heeft natuurlijk ook iets te maken met bewindslieden. Ik neem aan dat jullie rapport ook daarop inzet.
Nou ja, kijk, wat inderdaad frappeert is dat daar is een tamelijke consensus dat het niet zo goed gaat met de resultaten. Dus dat wordt ook in allerlei rapporten, beginnen de rapporten daarmee, dat gaat niet best.
En dan maar dat heeft een tijd geduurd, hè? Dat is lange tijd, is dat ook nog ontkend.
Ja, nou ja, goed, dat is ook geleidelijk. Als je dus over de internationale gegevens praat, dan heeft Nederland lange tijd toch echt in de behoorlijke top gepresteerd. En dat gaat langzaam terug. En alleen de laatste jaren gaat het echt met dipjes die wat groter zijn. Want daarnaast zijn er natuurlijk allerlei andere indicatoren, ook uit Nederlandse gegevens. Maar wat ons dus in de beleidsplannen en de nota's frappeert, is dat wel de diagnose wordt gesteld met de basiskennis.
Mm-hmm.
Hè? In basisvakken leren, lezen, rekenen, taal, natuurkunde. Daar is het slecht mee gesteld. En dan komt er dus een heel rapport over van alles en nog wat.
Ja.
Maar dat gaat dat probleem niet oplossen.
Nee.
Dus het wordt voortdurend neergezet, maar er is geen sense of urgency om het aan te pakken, lijkt het. En wat er dus wel gebeurt, mm-hmm, is dat er voortdurend allerlei alternatieve organisaties op allerlei fronten worden. Leraaropleidingen die moeten flexibiliseren, het proefprofiel van de leraar moet verbreden, discussie over examens.
Maar je zou kunnen zeggen dat ze ergens om de hete brei heen lopen. In de zin dat waar het toch in de kern ook om draait. Dat die basis op orde komt. En vervolgens zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingsaspecten van belang. Of het nou muziek is, of lichamelijke beweging, of wat dan ook. Maar die basis is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En daarvan zeggen jullie eigenlijk ook al aan het begin van het rapport. Daar zie je ook in de Europese vergelijking, of eigenlijk dat heel wat landen naar beneden gaan. Maar er is één uitzondering. Dat is
Engeland. Kijk, dat kom ik eigenlijk ook een beetje bij de aanleiding van dit rapport. Het Zwart Boek. Het hebben we de titel gegeven Progressief Achteruit.
Ja.
En is inderdaad in een aantal landen die ook net als Nederland met een geleidelijke daling van prestaties te maken hebben, zijn een aantal analisten die zijn dus meer globaal gaan kijken. Wat is hier nou aan de hand? Wat is er nou bij ons dat maakt dat het niet beter gaat.
Maar dus die hebben vergeleken wat er in die verschillende landen gebeurt?
Ja, nee, ze hebben het allemaal in hun eigen land gedaan.
Aha,
interessante is dat ze tot hetzelfde syndroom komen. En dat noemen ze progressief. Maar het is dus progressief in een heel typische betekenis.
Ja.
Niet in de betekenis zozeer van politiek progressief, maar in de betekenis van een bepaalde stroming in het Amerikaanse onderwijs in de jaren 20 al.
Ja.
En dat wordt telkens opnieuw uitgevonden.
Is dat, sociaal constructivisme van Dewey?
Ja, een van de... Ja, Dewey is zeker daar. En dat is dus telkens keert dat terug. En ze hebben dat dan samengevat op drie of vier hoofdpunten. Het ene noemen ze kindgericht onderwijs, maar ja, dat is eigenlijk wat je noemt constructivisme, ontdekkend leren. Dus eigenlijk kinderen eigenlijk veel te vroeg zelfstandig willen laten leren.
Ja,
terwijl juist het onderzoek uitwijst dat je dat goed moet gestructureerd moet aanpakken en dan verderop meer vrijheid kunt geven. Maar goed, dat wordt steeds erg overdreven. Nu weer met het gepersonaliseerd leren, waar leerlingen ook geacht worden om zelf hun onderwijsdoelstelling te kijken.
Ja,
kijk, wij hebben het over het funderend onderwijs.
Nee,
dat is
wel
belangrijk om te zeggen.
Ja, nee, ik denk dat die lijn wel door te trekken valt. Hè, de bevindingen die je daar doet in dat funderen. Dus inderdaad basisonderwijs. En we hadden hier Peter Langerak, ook van het Nederlands Mathematisch Instituut.
Mm-hmm.
2 weken geleden. En dat ging eigenlijk ook over het rekenonderwijs en hoeveel verwarring er eigenlijk bij jonge kinderen ontstaat, omdat ze inderdaad ook heel veel zelf moeten ontdekken, maar geen heldere uitleg krijgt met oplossingsstrategieën. Maar dat zie je dus eigenlijk wereldwijd. Dus een van die aspecten waar jullie dan op wijzen, dat sociaal constructivisme, deels dus eigenlijk met elkaar de kennis ontwikkelen in groepjes op een interactieve manier. En dat leidt tot eigenlijk duidelijker, significant duidelijkere resultaten. Had je nog meer over? Je noemde er drie.
Dat leidt dus tot minder goede resultaten in feite. Hè. Dit is bijvoorbeeld ook in ik heb ook een tijdje bij de Wereldbank
ingegaan. Kwaliteitsverlies. Ja, precies.
En dus in ontwikkelingslanden is dat constructivisme ook echt een drama.
Ja.
Ik ben in landen als Argentinië, Belize en zo. Daar moesten mensen met dat constructivisten moesten ze een curriculum ontwikkelen. Nou, dat was echt een totaal disaster. En er is een Australische auteur, Guthrie. En die heeft dat echt voor werelddelen heeft hij dat allemaal op een rijtje gezet. En die maakt ook die verdeling tussen progressief en traditioneel. Tussen aanhalingstekens allebei. Traditioneel dus meer gestructureerd.
Ja.
En progressief dan dat open leren, ontdekkend leren. En dus een nieuwe mode ook vaardigheden in plaats van inhoudelijke kennis.
Ja.
Soft skills is in de mode wat dat betreft.
Dat zijn ook die 21st century skills. Ja. Die overkoepelende vaardigheden die dan in de mode zijn van kritisch nadenken. Ja, wat zijn we allemaal? Je kunt ook alleen maar ervoor zijn. Hè? Dat gaat ook niet om. Natuurlijk, je wilt iemand kritisch leert nadenken.
Nee, het klinkt allemaal mooi. Ja, en dat is ook het. Je kunt je afvragen, wat is nou de aantrekkelijkheid van steeds diezelfde ideeën? Dus er gaat iets enorms, een appeal van uit. Als je zegt vrijheid, Ja. En als je zegt de hele persoon en de brede ontwikkeling, ja, dan ben je natuurlijk een minder, ik had bijna een koor gezegd, maar als je dan zegt dat je liever smal hebt, dat klinkt natuurlijk niet.
Ja.
En dat wordt zo gestereotypeerd ook.
Nou ja, ik heb wel eens gezegd van het doel wordt verward met de weg. Dus we zijn allemaal voor dat je kritisch leert denken. De vraag is alleen, hoe kom je daar?
Ja.
En als je dus dat aan het begin zegt en niet zorgt dat de basis op orde is, dan betekent het eigenlijk dat je dus te vroeg iets inzet waarvoor iemand, de kinderen in dit geval, de middelen nog helemaal niet hebben.
Ja. Ja. Nou kijk, in Nederland is het dus zo natuurlijk dat de scholen zijn autonoom en die hebben de vrijheid om daarin keuzes te doen. En er zijn ook in Nederland, ook nu zijn er zeker scholen die de goede keuzes maken en die goede dingen doen. Maar dat is dus, als je dan naar het landelijke beeld kijkt, dan zie je dus dat bepaalde instanties die dragen eigenlijk de verkeerde boodschap uit.
Ja.
Dat gepersonaliseerd,
dus
de VO-raad bijvoorbeeld, gepersonaliseerd leren, dat is een van hun stokpaarden. En daar hangt dan aan vast een maatwerkdiploma en dus eigenlijk het afschaffen van het centraal examen en een nieuwe middenschool. Allemaal ideeën die dus eigenlijk die als een tang op een varken slaan als je vanuit de probleemstelling redeneert van we moeten beter presteren.
Ja. Ja, het is wel heel belangrijk om in de gaten te houden inderdaad. Dat dit soort instanties die toch behoorlijk wat in de melk te brokkelen hebben, dit ook overnemen, dit jargon. Ja. Soms daar ook andere belangen bij hebben. Hè, want wanneer je kijkt naar dat gepersonaliseerd leren, dan kan het er ook toe leiden dat je bijvoorbeeld weer methoden gaat gebruiken waarin die zelfwerkzaamheid van die leerling erg centraal komt te staan, waardoor je misschien eigenlijk meer een begeleider kunt inzetten in plaats van een vakleerkracht.
Ja, de organisatietheorie is daar wel heel interessant over. En die voor de organisaties in de semi-publieke sector die niet echt gecontroleerd worden, ook niet door een marktbeginsel, En dus maar deels door een evaluatieprincipe, ontstaat de neiging om zelf eigen taken te verzinnen. En als het allemaal een beetje vaag is en onduidelijk en allerlei speelruimte geeft en aanleiding tot interactie, tot meer mensen, tot meer taken, dan ontwikkelt zich dus een heel groot iets. En in Nederland is er een heel groot middenveld ontstaan.
Ja.
Dat zijn niet alleen de raden, maar het zijn ook grote besturen die allemaal weer met elkaar samenwerken, netwerken. En dan zijn er weer begeleiders van de netwerken. En dan zijn er weer aanjagers van de activiteiten van die netwerken.
Ja.
Nou, dat is een geheel dat zich uitbreidt. En,
hebben het vanuit de vereniging Beter Onderwijs Nederland, u kunt lid worden, moet u vooral doen, kijken, want we hebben het hard nodig. We hebben dat in 2006 al de bureaucratische schil genoemd. Hè? Dus om het primaire proces heen. Dat is een hele industrie die is opgetuigd, die binnenscholen, buitenscholen actief is. Soms half binnen en half buiten. Mm-hmm. Variërend van allerlei congressen, adviseurs, consultancies, reclame, allerlei mensen die
allerlei activiteit, allerlei drukte, allerlei bestuurlijke drukte.
Ja, heel veel vergaderd worden en nieuwe dingen en geïnnoveerd.
Maar als je dan vraagt, wat levert dat nou op?
Ja.
Ja, die vraag die kun je niet eens stellen. Dat soort organisaties wordt niet geëvalueerd. Er is geen centrale doorlichting mogelijk.
Dus, ja. Even recapitulerend. Hè. Dus we hebben het over een ontwikkeling waarin je ziet dat een bepaald onderwijsideaal wordt gehanteerd. Een aantal jaren geleden heette dat nieuw leren, jaren 90.
Ja,
nu heet het gepersonaliseerd leren. Dat wordt eigenlijk vrij breed toch geïmplementeerd in dat basisonderwijs. Er is een hele industrie ook omheen.
Je weet dat niet precies helaas. Ik bedoel, er is geen echte centrale monitoring. De inspectie richt zich nu vooral op de besturen.
Ja.
Kijken niet meer in de klas. Dus we hebben over die processen. Goed, scholen kunnen daar zelf over rapporteren, maar Dat is, ik zou niet een inventarisatie weten, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja, hoe... Maar we hebben het niet over 10%.
Nou, ik denk het niet, nee.
Nee, dus dat is nog een vrij grote beweging, ook wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld die wiskunde. Van dat rekenen, en dan blijkt dat dat toch een hele invloedrijke stroming
is. Ja, dat heeft
zijn.
Natuurlijk in Nederland realistisch rekenen. Dat is ook een typisch Nederlandse vorm van het constructivisme.
Precies. Je noemde drie elementen nog. Hè? Hebben we ze nou allemaal te pakken?
Dus, nou, in die internationale studies hebben ze vier elementen. Dus ontdekkend leren, gepersonaliseerd leren, soft skills, algemene
vaardigheden. Dus dat zijn die overstijgende vaardigheden waar ze op inzetten.
Een gebrek aan orde en discipline.
Ja.
En het ontbreken van standaarden bij individualisering. Dat is misschien wat ingewikkelder.
Ja.
Maar goed, dat kun je door samenvatting met de term maatwerk zonder maat.
Ja.
Het is natuurlijk een hoog, mooi en ook prachtig principe om leerlingen op hun individuele sterke en minder sterke kanten te benaderen. Dat noemen ze individualisering of gedifferentieerd onderwijs. Dus maar dat is in feite dus het zoeken naar de beste aanpak voor een kind, zonder dat je daarmee de doelstellingen en de opbrengsten aanpast.
Ja.
En dat gebeurt dus wel bij gepersonaliseerd leren en bij maatwerkdiploma, waar je dus in feite gaat kijken, hij kan zeker een diploma, ik weet niet hoe je dat moet voorstellen, maar het is maar in ieder geval een heel onoverzichtelijk gebeuren.
Dat zit ook in die slogan, ieder talent telt en zo, hè? Dus dat soort...
Natuurlijk,
En daar zijn we het ook allemaal over eens.
Alleen
het punt is, op het moment dat je dus geen heldere eisen meer hebt, en dan zal een kind wat misschien bepaalde zaken heeft ontwikkeld, die kan daar wellicht gedurende zijn opleiding nog blij mee zijn. Maar de vraag is, wat betekent dat voor de rest van zijn leven?
Ja.
En dat is natuurlijk ook heel de vraag, wat is de opgave van onderwijs? En zeker funderend onderwijs. Nou ja, wat de naam al zegt, je wil iemand toerusten. Voor het vervolgonderwijs dan wel. En later zijn beroepspraktijk. We hebben destijds ook geformuleerd, 2006 al, want alles wat je nu noemt, hebben we in 2006 al benoemd. Het is een hele lange ontwikkeling, daarom zeg je ook, het is een lange ontwikkeling. Iets wat je al in de jaren 20 in Amerika zag. Ja. Maar het niet stellen van heldere eisen aan kinderen is een vorm van verwaarlozing.
Ja.
En dat is denk ik wel...
Precies, en daar moet je toch de overheid op aanspreken. Want dat is een van de, van de statutaire taken van de Rijksoverheid, om toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs. En om dus ook ervoor te zorgen dat goed tot uitdrukking komt in eindtermen en examenprogramma. Nou, dat gebeurt, dat is er ook allemaal nog. Alleen dat is aan erosie onderhevig. Daar wordt tegen geageerd door die ideeën als een centraal examen vervangen door een maatwerkdiploma. Maar ook door die curriculumcommissie die nu bezig is om het curriculum te vernieuwen. Die om de havenklap, om de drie pagina's zegt van... Ze moeten een eindterm specificeren. Maar ze zeggen er wel drie keer bij, maar we moeten het ook weer niet te erg specificeren.
Maar...
Want we moeten niet een soort dwangbuis neerleggen. En we moeten vooral voorzichtig zijn met accountability, met scholen die zich voor hun prestaties moeten verantwoorden. Dat is een heel lelijk ding noem het maar ideologie. Maar die zitten dus aan de knoppen van de curriculumvernieuwing.
Ja, nou heeft de Kamer daar natuurlijk behoorlijk kritisch op gereageerd in een vorig stadium.
Juist, ja. Dat heb ik gezien, daar zat je ook bij.
Daar zat ik inderdaad ook bij, zeker. Ik ben heel benieuwd wat ermee gaat gebeuren. Het opvallende is wel dat je ziet dat het dan toch ondertussen wel wordt doorgezet. Hè? En daar hebben we het over, die netwerken. Hè? Dat is het kennelijk.
Ja.
Spelen er toch zoveel belangen dat men wil dat het toch doorgaat?
Natuurlijk.
En dan wordt het iets anders benoemd.
Die clubs die zijn daarvoor in de wereld gekomen. Ze zijn er nu. Ja. Dus ze zullen ook hun werk doen, zoals zij dat definiëren.
En ik denk dat je permanente innovatie nodig hebt om die hele industrie draaiende te houden ook. Hè? Dus dan wordt het dit, dan wordt het dat.
Ja, innovatie is natuurlijk, ja. dat is ook een van de taakstellingen van zo'n raad.
Ja.
Er zijn dus enerzijds zijn ze werkgever, anderzijds hebben ze een inhoudelijke taak onder de noemer innovatie. Ja. Maar wat is innovatie? Ja. Ja. Dat is alles. Ja. En innovatie, dat is toch vaak wel een preoccupatie met het een keer op een andere manier doen en zo. Weer eens alles anders doen.
Ja.
Zonder meteen te denken aan, heeft dat, ja, we zijn toch met een serieus spel hier bezig. Dat komen,
levens van kinderen.
Levens van kinderen.
Ja.
Die moeten uiteindelijk iets leren. Ja. Dus het instrumentele denken, dat is taboe. Dat vindt men niet chic.
Ja, dus, maar helemaal waar. Hè. Kijk, iedereen is nu verontwaardigd omdat 1115 kinderen uit huis geplaatst zijn, mede als gevolg van die toeslagenaffaire. Ja. En laat derde zijn, ik vind dat een ramp, ik vind het een schande dat zo is gegaan. Maar de drama's die zich natuurlijk veel onzichtbaarder afspelen op onze scholen. Mm-hmm. Kinderen wie leven eigenlijk voorgoed is verpest de eerste 7-8 jaar, omdat ze gewoon niet het goede onderwijs hebben gekregen. Ja, daar hoor je eigenlijk maar heel weinig mensen over. We hebben wel de documentaire Klassen gezien, waar met name het klassenonderscheid natuurlijk ook heel pijnlijk naar voren trad. Maar de context waarin dat gebeurt is natuurlijk toch een falende schoolorganisatie.
Ja, ik heb maar één aflevering van die serie gezien, maar daar gingen ze naar een Engelse school. Ik ben zelf pas eerder, een paar jaar eerder ook op zo'n school geweest, waar ze dus echt de dingen wel flink gestructureerd aanpakken. En juist ook voor leerlingen met een achterstand. En dat is wars van ieder defaitisme. Daar gaan ze gewoon keihard tegenaan om die leerlingen verder te brengen.
Ja, want dat is wel interessant. Jullie zeggen ook, voor Engeland is eigenlijk het enige land in Europa.
Dit is een beperkt aantal landen, maar waar deze analyses gedaan zijn. Ja. En dat is inderdaad, Engeland heeft ook heel veel golfbewegingen daarin gehad. Van hele progressieve stromingen naar een heel gestructureerd nationaal curriculum voor numeracy en literacy. Dat is dan ook weer zo'n eiland en dat vlakt dan weer af. Maar de laatste 5-10 jaar komt er toch geleidelijk aan meer. En toch een gestructureerd curriculum is een van de dingen. Een ander punt is ook een gestructureerde leraaropleiding. Aandacht voor beginnende leraren en aandacht voor evidence-based kennis. Dus er is een Education Endowment Foundation. Mm-hmm. En die bekijkt dus ook onderzoek en waardeert dat. Hoe sterk is hoe sterk is de kennis? En dat wordt verspreid. En dat model wordt nu trouwens ook wel in Nederland bekeken. Er zijn wat ideeën over een kennisinstituut en dergelijke. Dat is daar dus al een tijdje bezig en dat is een van de pijlers.
Maar dat zou wat jullie betreft ook een voorbeeldland kunnen zijn in dat opzicht.
Ja, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met voorbeeld. Het is natuurlijk een totaal andere cultuur
dat
en
is,
zo.
Dat is
en
helemaal
een
waar.
Achtergrond dus, maar een aantal ideeën kun je zeker gebruiken. Je kunt ook van de kennis gebruiken. Het is natuurlijk niet zo dat alle kennis eerst in Nederland gemaakt moet worden voordat die gebruikt wordt. Al is voor het onderwijs natuurlijk de context wel heel belangrijk. Maar dat is iets waar ook nu in Nederland dus alweer eventjes discussie over is. Om zoiets te hebben, een kennisinstituut is het een tijdje genoemd. Nou, er komt dan weer een organisatieadviesbureau die daar lange tijd naar kijkt. En dan komt geloof ik iets uit van, nou, dat moeten we doen. Maar dan moeten we ook niet alleen een centraal, maar dan moeten we ook regionale kennisinstituten hebben. Dus dat wordt meteen weer in de polder vertaald. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden.
Ja, ja, ja. Ja. Hey, je had het al eventjes over die VO-raad of de raden bijvoorbeeld in Nederland. Want als jij nou ook als onderwijsdeskundige, als we kijken naar onderwijsorganisatie en management, kijk naar dit hele proces van de afgelopen decennia. Waar denk je dan nog meer aan? Hè? Waar het gaat om die terugval van kwaliteit en ook die ontevredenheid die je ook bij heel veel leraar tegenkomt binnen het onderwijs.
Ik weet niet precies waar je heen
wil. Je sprak al zo even over de organisatie van het onderwijs.
Ja, ja.
Dus wat is er in jouw ogen mis met die organisatie? Zowel een kwaliteitsverlies optreedt als ook een ontevredenheid.
Ik snap het. Ja. Nee, dat is inderdaad. Maar dat is het verschijnsel waar we het al over hadden. Dat die organisaties die dus eigenlijk zoveel ruimte hebben om van alles en nog wat te doen, dat niet zich primair richten op waar ze voor zijn. Dus lesgeven, daar worden steeds nieuwe dingen verzonnen. Ook andere functies voor leraren. Waardoor eigenlijk de problematiek van het leraartekort nog vergroot wordt. Omdat ze gewoon, het wordt heel aantrekkelijk gemaakt om allerlei andere dingen te gaan doen. Om zorg, begeleiding. Er wordt gezegd, ze moeten zelf curriculumontwikkelaar zijn. Ze moeten onderzoeker zijn. Ze moeten netwerker zijn. Hè? En dus allerlei andere taken worden bedacht. In het geheel. Een ander punt is toch ook wel de managementlagen en de overheid die toenemen. Dus dat is echt een. Ja, dat zou interessant zijn om dat echt onafhankelijk een keer door te laten nemen. En niet door een. Ja, ik zou bijna zeggen. Nee, ik zeg het niet. Nee, want dadelijk krijg ik een ruzie met. Wie dan ook.
Oké. Maar goed, daar heb je wel je opvatting over in ieder geval. Dat is duidelijk. Nou, wij hebben ooit in het met de bureaucratiemeter van Annemarie Oudemans scholen doorgenomen. Althans, het was toen vooral hoger onderwijs, overigens. Maar de formule was eigenlijk heel interessant. Dat was een meter waarin je gewoon keek naar het aantal lesuren. Dat nou feitelijk op een school werd gegeven, het aantal leerlingen. Dus je ging gewoon puur naar. Wat is nou effectieve klasse lestijd?
Ja.
Dus dat nam je. Dan kom je op een bedrag uit. En dan kijk je eigenlijk voor hoeveel financiering. Dus hoeveel financiering krijgt die school of die onderwijsinstelling? Nou, dan kwam je echt op verbijsterende resultaten. We hebben toen. Dat was denk ik destijds voor Windesheim. Die hebben hun leven nadien geloof ik wel verbeterd. Maar dat kwam echt op de ergens in de 20% primair proces.
Ja.
En daar zit in de, en dan zeggen maar we hebben wel 50% of 60% leraren. Ja, maar die waren dus kennelijk ook nog allemaal met andere dingen bezig.
Ja. Ja.
En ze hebben dat toen inderdaad wel opgepakt. Ook nalaten rekenen, meen ik, door een gerenommeerd accountantsbureau. Nou, toen kwamen toch op vergelijkbare cijfers uit. En toen toch geprobeerd om het roer om te gooien. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Maar ik denk dat in onderwijs breed wel een heel groot vraagstuk is. Hè? Van wat is effectieve onderwijstijd?
Dus dat zeker. Maar ook hoe efficiënt is de hele organisatie? Dus als je het over de bureaucratisering noemt en de overhead die toeneemt. Er zijn wel berekeningen van de productiviteit die dus kijken eigenlijk naar een beetje meer macro-achtig hoeveel, is het onderwijsbudget toegenomen? Nou, dat is gewoon 4 keer over de kop gegaan. En wat is er met de prestaties gebeurd? Nou, die zijn iets afgenomen. Nou, dat betekent
over welke
dus,
periode heb je het dan? 4 keer over de
kop? De laatste 10, 15 jaar. Dus we hebben het hier ook genoemd. Het is een instituut ISPE.
Ja.
Dat zijn economen, financieel economen. En die lichten dat af en toe toe. Die doen productiviteitsmetingen. En nou ja, daar blijkt dus dat in het funderend onderwijs, dat die productiviteit dus heel laag is. Door de hoge kosten en de tamelijk gelijke of afnemende resultaten. Maar een andere ding dat ze constateren is dat een enorm deel van het budget moeilijk te traceren is. Dus allerlei geld toch in omloop waarvan niet precies duidelijk is waar dat nu terecht opgemaakt.
Ja.
Eén ding waar ze wel expliciet over het hebben is de gebouwen. Dat er respectievelijk veel aan gebouwen is uitgegeven.
Ja.
Een heel interessant punt. Ik heb,
Hebben wij ook wel in het verleden ook wel bijvoorbeeld bij het hoger onderwijs vastgesteld. Hè? Dus dat je ook ziet dat de uitgaven, ze hebben natuurlijk op een goed moment ook die verantwoordelijkheid gekregen. Hè? Dat moest dan allemaal uit hun eigen financiering worden gehaald. En dat was, ze werd ook verrekend in de lump sum. En in de lump sum hadden ze daar een bepaald percentage voor. Ik meen dat het 20% was, maar het kan ook 10 zijn geweest. Pin me er even niet op vast. Maar dat het echt vele malen werd overschreden. Als je keek naar in de meeste gevallen, hoe dat geld uiteindelijk werd besteed. Ja. Is natuurlijk ook de vraag van, moet je dat de school laten doen? Hè? Want,
ja, precies. Maar dan kom je op de lump sum natuurlijk. Dat is wel een van de dingen die in de focus. Als je het echt iets wil veranderen in deze hele structuur, dan moet je wel als eerste naar die lump sum kijken.
Ja, nou hebben wij 5 jaar geleden daar al ook in een hoorzitting door de Vaste Kamercommissie op gewezen. Dat was ook naar aanleiding van dat faillissement toen van ROC Leiden. Ja. Misschien kun je nog herinneren, die het school voor middelbaar beroepsonderwijs. En dat heeft heel veel commotie veroorzaakt. Nou ja, de Kamer was het volgens mij in grote lijn wel eens dat er iets moest veranderen met de bekostigingsstructuur. Maar we zijn 5 jaar verder en er is nog niks gebeurd. Hè?
Ja.
En dat is denk ik sowieso tekenend nu voor de Nederlandse politiek. Van, er liggen allerlei vraagstukken, maar men is niet in staat om echt vanuit een inhoudelijke visie zeggen, we gooien het roer om.
Ja, nou ja, het is jammer dat er geen politieke partijen zijn die dat nu is als een stevig actiepunt op het programma hebben. Maar dat is niet zo.
Nee, dat geldt sowieso voor onderwijs. Hè? Dat bedoelt, partijen zeggen het wel, zoals D66 en zo, maar een echt duidelijk onderwijskwaliteitsbeleid, dat is toch ver te zoeken bij de meeste partijen. Ook als je kijkt naar de partijprogramma's. Het heeft niet een enorme prioriteit.
Nou ja, kijk, de ongunstige, minder goede ideeën van het maatwerkdiploma en de middenschool, die staan hoog in meerdere politieke partijprogramma's. Hè, dus dat is, het is heel lastig.
Ja.
Je zit dus te denken van, waar kun je nou iets, wat is nu een aangrijpingspunt, wat is nu een eerste vaste punt om eens iets echts te doen? Dat is de.
Ja, nou, we zijn begonnen met het aantal, problemen die je in verschillende landen tegenkomt die te maken hebben met uitgangspunten rond de didactiek. Dat is de. Waarin je ziet dat gepersonaliseerd leren, dat die vakoverstijging. Dat onderwijs op maat, waarin er geen maat meer is. We hebben het gehad over het hele veld waarin eigenlijk een kluwe is ontstaan van activiteiten om dat primaire proces heen. We hebben het nu even gehad over de lump sum. Als een probleem wat toch heel duidelijk ook wijst op scholen die allerlei zaken nu moeten oppakken, of ze willen of niet, die eigenlijk ook buiten dat primaire proces vallen, met de hele industrie eromheen. We hebben het eigenlijk nog niet zozeer gehad over lerarenopleidingen. Je hebt daar wel even aan gerefereerd in het kader van Engeland ook. Kijken jullie daarnaar?
Nou ja, goed, in ons stuk staat een apart onderdeel over de plannen door de tijd heen rondom de lerarenopleiding. En nou ja, we hebben natuurlijk het rapport van Jeroen Dijsselbloem gehad. Op dat moment is er een lerarenagenda opgesteld waar echt redelijk, laten we zeggen, nuchtere ideeën in stonden. Opbrengstgericht werken onder andere is daaruit voortgekomen. En dat is een tijdje, er zijn kwaliteitsagenda's toen opgesteld. En dat is toen een tijdje, heeft gefunctioneerd. Maar dat is allemaal weer weggevallen. Daarna zijn er nota's gekomen van de Vereniging voor Hoger Onderwijs. Waar dus helemaal op de toer wordt gegaan van al breed. Ja. Dus brede vorming, brede profielen. Ja, de onderwijsraad doet daar ook een duit in, ja, het zakje. En de laatste lood aan de stam is een nota flexibilisering van de leraaropleiding. Nou ja, als je dat sterk, dat is echt. Daar wordt dus echt, ja, zeg maar, gepropageerd dat er geen vaste eindtermen eigenlijk meer zijn. Dat iedereen gaat met elkaar rond de tafel zitten en dan wordt ter plekke bepaald wat er geleerd wordt. En nou ja, dat is iedereen, als je die nota leest, dat het woord samenwerking, dat staat om de vijf regels, het wordt allemaal opgelost door allerlei organisaties samen te laten werken met de opleidingsinstituten, met de besturen en de raden.
Het wordt één grote kletsfabriek, hè?
Ja, dat is één grote klets. Als je die nota, als je een vervelend stuk wil lezen.
Ik lees al heel veel vervelende stukken wanneer het gaat over het onderwijs. Dus
dat moet wel, ja, maar dit is maar een van, dit is een van de toppers. Dat is een van de toppers. Ja?
Ja.
Ja, ja.
Hoe heet die?
Flexibilisering van de leraaropleiding.
Flexibilisering van de leraaropleiding. Nou, ja. Moeten we misschien maar meteen eventjes onder deze uitzending zetten. Dan kan de kijker ook meteen.
Ja, nee, de referentie staat hierin, dus dan kunnen we zo.
Oké. Dat is de. Nou ja, die kunnen we er ook even bij zetten, trouwens. Jullie zwartboeken. Dus laten we dat doen. Dat is, dat voorspelt weinig goeds. Hè? Die krachten zijn toch vrij sterk. Maar ja. De gemeenschappelijke trend, daar hebben we het eigenlijk nog niet expliciet over gehad, is dus toch, en dat is voor onze vereniging altijd een heel belangrijk thema, de ondermijning van de vakinhouden op geschoolde leraren.
Absoluut, ja. Ja, absoluut.
Dus de vakinhoud die eigenlijk steeds verder wegdrijft.
Ja.
Dus het begint met lezen en rekenen, maar het is de vakinhoud uit Engels, Frans, Duits.
Maar dat verdwijnt dus ook door die totaal steeds maar weer verdere verbreding van de leraarsfunctie. Een soort algemene bevoegdheid. Ja. Ja, wat weten die mensen dan nog?
Ja, dat worden procesbegeleiders.
Ja, procesbegeleiders.
En leerlingen zet je dan achter de computer. De big tech zorgt voor onderwijsprogramma's.
Ja.
En de leraar die kijkt af en toe mee over de schouder.
Ja. Ja.
En bedoel, je kunt het wel uittekenen. Hè? Bedoel, je ziet wel het onder het mom van gepersonaliseerd leren. Zet je ieder kind achter een computer. Die gaat zijn eigen leertraject door. Ja. Een leraar hoeft niet meer echt inhoudelijk geschoold te zijn.
Nou ja, kijk, met de voortgezette marktwerking worden natuurlijk heel grote spelers als tech-instituten ook steeds belangrijker. Microsoft heeft dat al.
Ja.
Dan krijg je dus gratis programma sociaal-emotioneel leren erbij en zo, uit Amerika.
Ja, achter je pc moet je sociaal-emotioneel leren. Nou, ik heb begrepen dat die coronacrisis ook echt tot een enorme versnelling heeft geleid. Hè? Van die verdere digitalisering van die leeromgeving.
Nou ja, dat er goed van gebruik wordt, is natuurlijk wel toe te juichen. Maar
evident. Ik heb zelf ook heel veel via Zoom en op Canvas.
Kijk, we moeten hier dat niet zitten te verketteren, maar dat moet op een goede manier ingepast worden.
Nou ja, daar gaat het natuurlijk.
Dat kan niet op een substituut voor heel slecht onderwijs en niet meer bekwame leraren zijn. Dat is wel.
Ja, want wat is die rol van die leraar wat blijkt uit internationaal onderzoek?
Nou, dat de leraar, dat is geen rocket science, maar de leraar is gewoon de centrale kracht.
Ja.
Daar
valt of staat het mee. Daar of in welke computer, welke programma je ook gebruikt.
Ja, nee, de leraar en een school is goed als er veel goede leraren zijn. Hè? Dus niet de organisatie op zich als een abstract iets, dat maakt ook wel een beetje uit. Maar het zijn de leraren die het hem doen.
Ja, maar dat geldt natuurlijk op alle terreinen. Ik sprak gisteren iemand op mijn tafeltennisvereniging die met de jongeren bezig is. En dat is gewoon een heel enthousiaste jongen die verstand van zaken heeft. En die heeft een tijdsbestek van een aantal maanden die hele eigenlijk jeugdafdeling weten op te krikken van 5, 6 naar 17. Ja, hoe komt dat? Omdat iemand natuurlijk gewoon op dat moment goed bezig is.
Ja.
En dat geldt natuurlijk overal. En het lijkt wel alsof wij die menselijke factor proberen te schakelen.
We moeten misschien ook niet al te zwartgallig worden. Er zijn overal ook mensen die heel goed werk doen.
Ja.
En dat is dat is dan een voordeel misschien nog van het heel autonome stelsel. Dat daar kunnen heel slechte bij zitten, maar ook heel goede. En ja, goed, wat ik tegenkom in dat Red het onderwijsteam, dat zijn ook heel enthousiaste jonge mensen die met kennisgericht onderwijs bezig zijn. En,
er is evident ook een tegenbeweging.
Ja,
er
is een tegenbeweging.
Maar dat wil inderdaad dat wel benadrukken. Ja. Het is niet alleen maar kommer en kwel.
Precies.
Er zijn inderdaad ook allerlei mensen die zich nu inzetten om dit tijd te keren.
Ja. Zijn ook goede lerarenopleidingen bijvoorbeeld.
Ik heb hier Anna Bosman met precies. Een academische pabo. En die doet ook uitstekend werk.
Ja.
Maar het gaat er natuurlijk vooral om dat we, laten we zeggen, het veld in kaart brengen. En dan zie je wel dat er dus een dominante stroming is op dit moment. Waarin nog steeds van die progressieve ideeën schadelijk effect blijkt.
Ja, onze missie was om dat allemaal ter sprake te brengen, om dat zo duidelijk mogelijk op een rijtje te zetten.
Mm-hmm.
En het is inderdaad niet leuk om al die vervelende nota's te lezen, maar ze zijn er wel.
Ja.
En het is toch. Wij hebben ons best gedaan om dat op een rijtje te zetten, zodat men daar ook kennis van kan nemen. Dat daar toch. Toch niet alleen maar voor ieder vakje een keer een oplossing, maar dat toch een beetje een optelsom van dingen ook bij elkaar wordt gevoegd. En dat het op die manier tot een beter kader zou kunnen leiden. Tot een reset, hebben wij gezegd, van het onderwijs.
Dus, een great reset.
Ja.
Is dat vindt dat nou nog weer klank? Dus merk je dat binnen, laten we zeggen, OCW of...
Ik heb gelukkig weer een afspraak met een aantal directeuren binnenkort.
Ja.
Maar dat is niet de eerste keer.
Nee.
En ik heb de indruk dat ze vooral in gevecht zijn met de hele structuur en de raden en het hele georganiseerde onderwijsveld om daarmee te dealen.
Ja.
En natuurlijk is er ook de politiek. Ja, daar hebben ze ook mee te maken. En de politiek geeft ook geen echt heldere geluiden in deze richting. He, dus dat ik begrijp wel dat die niet meteen met de revolutie, maar ik vind wel dat de overheid, de Rijksoverheid, dus ook het ministerie, meer de lead zou moeten nemen. En dat zeggen ze zelf ook wel af en toe.
Ja.
Dat beamen ze, dat schrijven ze ook op. Nota brede maatschappelijke heroverweging over onderwijs, daar wordt dat gezegd. Maar als je dan ziet wat ze eigenlijk aandurven, en dat... er is bijvoorbeeld een klein dingetje, een anekdotetje. Dat is een discussie over de CITO-toets. Die is op een gegeven moment vermarkt. Dus er moesten 5 CITO-toetsen komen. En voor de concurrentie, om eigenlijk onduidelijke redenen. Nou, er is dan één van de scenario's die in de brede maatschappelijke heroverweging onderwijs staat. Laten we dat nou terugdraaien. Nou, daar komt er dus een reactie van de PO-raad. Dat met een voetnoot wordt aangegeven. Ja. Als dat gebeurt, moet de overheid er niet op rekenen dat de scholen daaraan mee gaan werken. Hè, dus dat is tamelijk duidelijk de druk die vanuit die hoek komt dan. En dat is maar een klein dingetje.
Ja, ja. Nou, ik denk dat dat ook wel tekenend is. Hè. Dus ik had een tijd geleden Jet Bussemaker, naar aanleiding van haar boek. Ik ben even de titel kwijt.
Ja.
Doet er niet toe, maar dat ging
in.
Dus daar, zij schetsten ook natuurlijk haar eigen politieke loopbaan en ook hoe ze gemerkt had dat de, hoe onmachtig ook Den Haag was geworden. Ja, en het meest sprekende voorbeeld daarvan was die, ik geloof ik, die 4-minuten-regel of nou, zoveel minuten. Dat ging erover dat dus de, bij de behandeling ook van, in dit geval was dat de verpleegzorg, moest er steeds als het ware gecalculeerd worden. Wat een bepaald soort tijdsbesteding was, dus de kousen aantrekken, noem maar op. Nou, dat was, en zij zei, ja, daar moeten we vanaf. Ja, dus, hè? Ja, ja. En dat was een dag na haar aantreden, heeft ze dat willen, of heeft zij de opdracht gegeven, nou, dit gaan we afschaffen, want dit leidt tot onnodige bureaucratische lompslomp enzovoort, enzovoort. En dan vertelden ze, ja, hij bestaat nog, die regel. Dus het is in 10 jaar niet gelukt om daar vanaf te komen. Ja. En nou, ik denk dat die situatie van onmacht, dat een hele inmiddels brede politieke ervaring is. Die hebben we natuurlijk zelf georganiseerd. We hebben onze onmacht georganiseerd. Ja. Niemand durft daar iets aan te doen. Het zijn allemaal netwerken van actoren die met hun belangen eigenlijk een bepaald soort besluiten traineren. Dan weer bezwaren oproepen, maar weer een commissie, weer een overlegorgaan. Dus het is een één stroperige bende. Waarin inderdaad zoveel ook tegenstrijdige belangen inmiddels spelen, dat het niet lukt. Ik heb zelf ook de indruk dat heel die discussie over die IC's, dat dezelfde achtergrond heeft. Dus dat daar ook allerlei partijen ook weer zeggen, ja, maar wacht, de poet moet wel verdeeld worden, budget, wij hebben zoveel, weet je. Dus dat wordt, je krijgt eigenlijk niks echt in beweging. En kennelijk is de overheid niet meer bij machten om ergens doorheen te breken. Hè? Dat is een, ik vind... En elites die dit dus, wat mij betreft, want dat is natuurlijk, het zijn toch bestuurders die dit doen, niet in staat zijn om met het oog op, nou bijvoorbeeld jullie bevindingen, zeggen van, oh, dit is algemeen belang, jongens, laten we dat. Dus die gedeelde taal die ontbreekt. Ja. Ik vind dat is wel heftig. Maar ja, jouw hoop is dan toch gevestigd, zowel op, laten we zeggen, aan de ene kant de overheid die iets van ruimte moet creëren, als die jonge leraren en die initiatieven.
Ja. Nou ja, en er zullen ongetwijfeld heel goede bestuurders zijn.
Ja, nee, die zijn die, er ook. Die zijn
die,
er ook.
Als de, die zich ook wat meer laten horen. Dus, ja. Maar nou ja, het is bijna een soort coalitievorming van actie, zou je bijna zeggen.
Nou ja, dat is denk ik wel hard nodig, dat de krachten zich bundelen.
Ja, dat zou je willen, ja. Ja, en ik denk zeker dat het nodige wel bezig is. Maar goed, onze functie als hoogleraar en zelfs dan nog emeritus is toch meer gewoon de wat weten we op een rijtje zetten. En daar van daaruit naar de situatie kijken.
Ja. Nou ja, het is, ik denk dat we in ieder geval aardig in kaart hebben gebracht tijdens dit gesprek waarom de schoen wringt. Hè. We hebben het over didactieken die eigenlijk aantoonbaar niet werken en zelfs schadelijk zijn voor leerlingen. We hebben het over het falend kwaliteit bij lerarenopleiding, te weinig toezicht daarop. Mm. Vakinhoud die uit het zicht verdwijnt. Bekostigingsstructuur en een hele netwerk, een wirwar eigenlijk van effectieve organisaties die Absoluut. Op allerlei manieren interveneren.
Ja.
Ja, ik denk ikzelf, dat heb ik je ook wel gezegd in een andere context. Wat mij betreft moet ook de universiteit hier een hele belangrijke rol spelen. Ze hebben dat in mijn ogen decennia lang verwaarloosd.
Ja, ja, ja.
Ik vergelijk het wel eens met Ajax, die zorgt voor zijn eigen kweek. En dat begint gewoon hier bij het voetbalteam in Leiden. En dat je gescout kan worden, maar ook dat er expertise naartoe gaat, van trainingsmethoden enzovoort. Nou, dat is natuurlijk ook een KNVB die daar een belangrijke rol speelt. Maar zo'n kweek hebben wij eigenlijk in Nederland niet. En die internationalisering, waar ik op zichzelf helemaal niet op tegen ben, maar die versterkt het. Dus ik denk dat het hoog tijd wordt dat niet alleen de overheid, maar ook universiteiten En inderdaad die goede bestuurders in actie komen.
Ja, ja. Nou ja.
Wil jij nog een uitsmijter doen, Jaap?
Ja? Een uitsmijter?
Ja.
Ik heb langzamerhand wel honger, maar...
Nee.
Ja, wat kan ik zeggen? Ik hoop dat de boodschap op goede manier overkomt. En we doen ons best om er ook een klein beetje publiciteit aan te geven. En in ons red team gaan we dapper verder. Wat nu daar op de rol staat is echt een goede nota over de hele lerarenproblematiek. En de lerarenopleiding, dat is een speerpunt. Ik ben ook met Tom van Haperen bezig om de governance nog weer een keer goed op een rij te zetten. En ja, je kent zijn alle radicale, maar misschien ook iets minder radicale oplossingen.
Ja, ja. Dus, nee, zeker.
Ja, wij blijven ons best doen we moeten de moed erin halen.
Heel goed, want er ligt natuurlijk ook nu bij het regeerakkoord waarschijnlijk ook weer allerlei materie op tafel die misschien ook wel de verkeerde richting op wijst. Dus
dat we deze
tegenstemmen laten horen lijkt mij ontzettend belangrijk. Okay. Dus ik dank je voor je komst. En,
dank.
Tot de volgende
keer. Thank you for having me.
Ja,
we zien je dan.
Hey, dank je wel.